Je luistert naar de podcast De Onvolmaakte Universiteit. Een drieluik voor debat en twijfel binnen onderwijs en onderzoek. Ik ben Laura Lubbers.
En ik ben Eva Forsteville. En samen gaan we in gesprek met onderzoekers, beleidsmakers en studenten. De podcast is geproduceerd door Isidor Illich en mede mogelijk gemaakt door Folia en Stichting Toekenningen.
Aflevering 2, de politieke universiteit. Toen ik dit artikel las, toen begon eigenlijk het idee om deze aflevering te maken voor de podcast. Het is een artikel in Trouw en het is een interview met onderwijsexpert Joanna Williams. Die is in Engeland, geeft die les. En zij heeft eigenlijk kritiek op de manier waarop in de academische wereld de linkse elite een heel morele wetgeving bijna hebben over de manier waarop wetenschap bedreven moet worden. En dat die academici dus bijvoorbeeld vanuit een feministisch oogpunt of een postkolonialistisch oogpunt heel erg bepalen wat je mag onderzoeken, wat goed is om te vertellen en dus ook wat niet. En zij laat eigenlijk zien dat het heel paradoxaal is, omdat juist die linkse wetenschappers het gevoel hebben dat zij het academische debat opengebroken hebben en juist ook voor minderheden, voor feministische wetenschap, voor postkolonialistische wetenschap de weg vrij hebben gemaakt. En dus een soort baanbrekende nieuwe vrije wetenschap daar een plek voor hebben gegeven. Terwijl zij zegt, het is juist extreem beknottend en er is heel weinig vrijheid nu we zo denken. Omdat iedereen die op een andere manier denkt, totaal de mond wordt gesnoerd. Want dan ben je namelijk fout bezig. Bijvoorbeeld wat je ziet is dat er nu veel sprekers worden geweerd van universiteiten. Wat ik altijd heel goed begrepen heb, omdat ik zie dat echt als een gevaar als je iemand die racistische uitspraken doet op een universiteit gewoon een podium geeft. Natuurlijk is dat een gevaar en moet je dat weren. En toen ik dit artikel had gelezen, begreep ik eigenlijk hoe hypocriet dat soms ook kan zijn. Ze zeggen bijvoorbeeld in het artikel, sinds wanneer mogen studenten niet meer worden geconfronteerd met een mening die niet de hunne is? Juist wanneer een universiteit een bubbel wordt, is het belangrijk om afwijkende geluiden van gastsprekers te introduceren, ook al gaat het om rechtse types voor wie ik zelf geen enkele sympathie heb. Zo leer je studenten om kennis te nemen van andere standpunten en bied je hun een gelegenheid om hun argumentatie en logica te gebruiken in een discussie. Niemand hoeft braaf te luisteren en alles voor zoete koek te slikken.
Om het heel plat te zeggen, wij hebben in onze colleges geen PVV-stemmers zitten.
Ja, en we zijn blij dat we die niet hebben.
Van het geluid is daar, maar het komt ook niet meer binnen, zeg maar. Want het wordt gewoon op voorhand al uitgesloten.
Ja, en je kan het met alles niet eens zijn, maar dat betekent niet dat je het niet moet horen. Omdat je dan ook in een soort schijnwerkelijkheid gaat leven. En de universiteit is juist zo nauw verbonden met de maatschappij dat heel gevaarlijk zou zijn.
Ja.
Ja, en het voelt ook heel natuurlijk om iemand die extreem racistische uitspraken doet niet te laten spreken op een universiteit. Alleen, je hebt daar natuurlijk ook een nuance in. Niet elke rechtse spreker heeft heel extreem racistische ideeën. En ik denk dat daar die scheidslijn daarin ook vaak heel scherp getrokken wordt van, oh, dit gaat richting extreem rechts. Nee, daar gaan we niet naar luisteren. En dat is denk ik ook wel kwalijk.
Ja. En dit doet me ook heel erg denken aan een werkgroep die ik vorig jaar heb gevolgd bij de UvA, genaamd Identiteitspolitiek Revisited. En daar ging het eigenlijk over het feminisme, het racisme, heteronormativiteit, echt al
dat,
die...
Dat is identiteitspolitiek.
Ja, identiteitspolitiek is eigenlijk een soort van de politiek omheen onderdrukte groepen die strijden voor erkenning en verbetering eigenlijk van de maatschappij.
Dus een heel links onderwerp eigenlijk.
Dat zou je kunnen zeggen, ja. En dat was dus ook heel erg te zien aan de samenstelling van de werkgroep. Er waren eigenlijk maar 2 of 3 rechtse mensen. Of mensen die in ieder geval niet links waren. En de overgrote meerderheid was het eigenlijk al een soort van met elkaar eens. Of zag in ieder geval het belang van identiteitspolitiek in. En wilde zich daar ook voor inzetten. En ik was toen eigenlijk heel gechoqueerd over hoe er met die rechtse mensen om werd gegaan.
Ja, wat ik wel zelf heel interessant vond aan het volgen van deze werkgroep is identiteitspolitiek. Het is natuurlijk nu een soort heel far left onderwerp. Dus ik ging er ook in naar die werkgroep met de insteek van oké, interessant, even kijken hoe dit, how this is going to play out, zeg maar.
Ja, hier horen we dus Marie. Dat is een van die rechtse mensen uit die werkgroep. We hebben haar aangesproken en eigenlijk gevraagd of ze haar ervaring wilt vertellen hoe het was om in die werkgroep te zitten als rechtspersoon.
En ja, die hele werkgroep ging echt al mijn stoutste dromen te boven. Hoe mensen reageerden en wat voor punten er werden aangedragen. En het was in die zin ook wel een werkgroep die eigenlijk het soort stereotype is van hoe dan de rechtse Twitter-crowd, zal ik maar zeggen, denkt dat het er aan de UvA aan toe gaat. Dus dat was voor mij heel interessant om te zien dat dat ook in sommige werkgroepen kennelijk echt zo gaat.
Eigenlijk vanaf de eerste werkgroep was het al duidelijk hoe de rollen waren verdeeld.
Dat de hele klas heel gepassioneerd was over identiteitspolitiek en ook heel activistisch. En ook best wel een beetje intolerant naar andere meningen toe. En ik had toen een opmerking gemaakt die bij een aantal mensen in de klas niet goed viel. En waar ze helemaal van uit hun stoel sprongen, zeg maar. En toen haakte dus één andere jongen, die haakte in op die opmerking. En die gaf een soort van steun aan wat ik zei. Die ondersteunde mijn punt.
En toen waren de rollen meteen verdeeld.
Ja, en toen bleken ze eigenlijk meteen van, oké, het is deze twee mensen versus de rest van de klas.
Dit plaatste Marie in een best benauwde situatie, omdat ze duidelijk meteen deel was van de minderheid. En dat bleef gedurende het hele vak zo. En dan zou je meteen denken dat de linkse meerderheid het heel makkelijk had, omdat zij in de meerderheid waren, maar dat bleek ook totaal niet zo te zijn.
Het was interessant, maar ik vond het vaak heel erg emotioneel vermoeiend. En ik bedoel, dat zeg ik als witte persoon, dus ik kan me moeilijk voorstellen hoe dat voor andere mensen moet zijn geweest.
Nu horen we dus Pascal. Hem hebben we ook uitgenodigd en gevraagd naar zijn ervaring in deze werkgroep. En hij hoorde dus tot de linkse meerderheid.
Nou ja, het was, ik vond het een beetje chaotisch soms. En ik bedoel, er zijn af en toe uitspraken gedaan die mijns inziens gewoon helemaal niet kunnen. En daar moet je dan op gaan reageren. En nou ja, ik vond, zeg maar, we zullen daar vast zo nog op terugkomen. Maar er waren vooral, zoals het mij nog bijstaat, twee mensen die heel erg van mening verschilde met de andere mensen in de werkgroep, al waren die ook geen homogene groep. En zij waren, laten we zeggen, een moeilijk gesprekspartner, omdat het voor mijn idee daar niet echt een wederzijds gesprek mogelijk was, maar men meer talking at each other in plaats van talking with each other.
Ja, hij noemt het hier dus emotioneel vermoeiend, maar inderdaad, de gemoederen liepen soms hoog op in de werkgroep. Dat was vooral zwaar, denk ik, voor de mensen die bij die rechtse minderheid hoorden. Omdat zij telkens ze gewoon ook maar iets zeiden, meteen werden aangevallen op wat je nu zegt is racistisch, is seksistisch, kan niet, klaar.
Ja, ook, het was ook best wel absurd om te zien, omdat bij best wel gematigde standpunten eigenlijk helemaal niet hele bijzondere dingen of zo. Gewoon als je iets zei van, ik denk dat er vast wel biologische verschillen zijn tussen mannen en vrouwen. Nou, dat was in die klas echt vloeken in de kerk.
Ja.
En dat vond ik gewoon eigenlijk wel interessant om te zien. Ik had totaal niet verwacht dat het zo zou zijn. Ik dacht van, het is gewoon een vak over identiteitspolitiek. Mensen zullen vast wel mening hebben, maar dat het echt zo'n blok zou zijn. Zo'n kritiekloos blok, zeg maar, dat had ik echt totaal niet zien aankomen.
Die verdeeldheid zorgde er ook echt voor dat er nooit echt een hele goede discussie kwam, maar we altijd, zeg maar, in het slop bleven zitten van mensen die het gewoon niet met elkaar eens waren en langs elkaar heen praten.
Maar het viel mij gewoon meer op hoe geschokt de rest van de klas was. Weet je wel, mensen die echt hun hoofd gingen schudden, die heel afwijzend reageerden op iets wat een hele erge mainstream mening is om te hebben. Toch, het is helemaal niet ver gezocht om te zeggen, er zijn vast wel biologische verschillen tussen mannen en vrouwen.
Maar hoe komt die reactie dan, denk je? Waar komt het vandaan?
Ja, dat is een goede vraag. Dat weet ik niet. Het was dus gewoon zo dat er in één klas toevallig heel veel mensen zaten die allemaal, denk ik, op een soort van, ja, toch best een extreme lijn in het filosofische en politieke spectrum zitten, zeg maar. Namelijk allemaal op een hele identiteitspolitieke lijn, waarin ieder verschil tussen mensen kennelijk een sociaal construct is. En die daar zo van overtuigd waren dat ze gewoon, dat er werd niet echt meer een discussie gevoerd of zo, weet je wel. Het was gewoon heel erg afwijzend tegenover mensen die er anders over dachten.
Wat de werkgroep dus heel onproductief maakte, was dat bijvoorbeeld die linkse meerderheid het eigenlijk wilde hebben over het feminisme en wat de interne vraagstukken zijn, waar het vandaan komt, hoe we ermee verder kunnen gaan. En dat de discussie telkens werd teruggetrokken op de vraag, door dan eigenlijk die verdeeldheid, is feminisme überhaupt iets goed en moeten we het daar wel over hebben? Terwijl eigenlijk die linkse meerderheid met z'n allen al een aanname had dat het iets goed was en was en van dat punt wilde vertrekken. Terwijl dat vertrekpunt telkens weer in vraag werd gesteld.
Dan zeg maar, kun je twee dingen doen. Je kunt of dat soort van onderling debat hebben, of je kunt met die niet-linkse mensen een gesprek gaan en proberen hen te overtuigen of met hun het debat aangaan of wat je dan maar ook met hen wilt doen. Maar wat mij betreft is er altijd, zeg maar, is dat allemaal altijd een beetje, zijn die twee dingen altijd een beetje door elkaar gegaan en was het gewoon niet duidelijk. En dan praat je heel snel langs elkaar heen. En dat heeft het ook heel erg vermoeiend gemaakt.
De eerste werkgroep ging over feminisme, als ik het me goed herinner. Je moet het zeggen als ik het fout heb, hoor.
Klopt.
Jij was erbij.
Ja.
En volgens mij lazen we toen een tekst van Simone de Beauvoir of zo. En daar kwam een beetje een discussie over. En op een gegeven moment zei ik iets van, hè, dat het toch, het is helemaal niet zo'n raar idee dat er wel biologische verschillen zijn tussen mannen en vrouwen, toch? Ik bedoel, mannen en vrouwen zien er best wel anders uit, hebben hele andere hormonen. Het is niet heel raar om te denken dat dat misschien op je hersens ook wel enige invloed heeft. En bijvoorbeeld van het activisme voor meer women in STEM, bijvoorbeeld. Dus dat zijn de technische, de wiskundige gebieden. Zou je ook kunnen zeggen van, misschien vinden vrouwen dat zelf gewoon minder leuk. Weet je, misschien is het niet per se discriminatie dat vrouwen dat minder doen, maar ja, zijn er minder vrouwen die dat een interessant carrièrepad vinden?
Marie wilde haar punt versterken door er ook echt een wetenschappelijk onderzoek bij te halen dat onderzoek had gedaan naar de biologische verschillen tussen mannen en vrouwen.
Ja, wat zei dat meisje nou? Er was één meisje dat er heel fel op reageerde. Oh ja, en zij zei van nee, het is, oh ja, want zo werd het in die klas dan gezien. Het is allemaal een sociaal construct, de verschillen tussen mannen en vrouwen. En dat komt dan omdat wij ons hele leven als vrouwen helemaal doodgegooid worden met reclames waarin er stereotypes van vrouwen worden afgebeeld.
Als je het volgens nog louter wetenschappelijk wilt bekijken, is het denk ik de taak van de docent om dat allemaal in de goede context te plaatsen. Om dan bijvoorbeeld bij dat onderzoek tussen man en vrouw, of als we maar een onderzoek verzinnen van, weet ik veel, dat de nieuwste neurowetenschap heeft laten zien dat de islam 500 jaar achter ons loopt. Moet je zeggen, oké, ten eerste laat maar dat onderzoek zien, maar dat is wellicht helemaal niet zo belangrijk. Maar vooral, laten we het dan daarover hebben wat voor assumpties in het onderzoek zijn. Hoe dat onderzoek is tot stand gekomen, wat de wetenschappelijke praktijk erachter is en hoe die ook beïnvloed is door juist die dingen waar wij het over willen en moeten hebben als we in een werkgroep zitten over identiteitspolitiek.
Wat ik hier dus heel interessant vind, is dat je ziet dat ze niet alleen tegenover elkaar staan op een soort van links-rechts scheidslijn, maar ook gewoon dat het verschil nog veel dieper is eigenlijk, dat ze het oneens zijn over hoe ze moeten kijken naar wetenschappelijk onderzoek.
Ja, en dat is dus precies waar ook weer de discussie van postmodernisme naar boven komt, waar we het vorige aflevering over gehad hebben. Dat Pascal eigenlijk zegt, oké, je hebt hier een wetenschappelijk onderzoek dat jouw argument versterkt, maar onder welke voorwaarden is dat wetenschappelijk onderzoek gedaan? En zijn we het daar wel mee eens met z'n allen? Of is dat ook deel van die geconstrueerde wereld waar we nu juist van af willen komen met dit vak identiteitspolitiek?
Ja, hij ziet eigenlijk dat wetenschappelijk onderzoek ook als een cruciaal onderdeel van identiteitspolitiek. Het zijn één van de instituten die je moet bespreken of die je zou moeten aanvallen eigenlijk.
Ja, dus een onderzoek aanhalen dat binnen die geconstrueerde wereld is gedaan, is eigenlijk totaal waardeloos voor de heel linkse student in deze werkgroep. En ik denk dat het de dialoog ook totaal belemmert. Want dan heb je dus eigenlijk Je spelregels in het debat, dus wat je als bewijs kan aandragen, is ook overhoop gegooid.
Telkens kwam het gesprek ook weer terug op een soort van epistemologische discussie van wat is wetenschap, wat is de waarde van wetenschap? Omdat het ook zo erg onder dit debat ligt, denk ik.
Ja,
het was heel erg anti-science, inderdaad, de hele houding van al die studenten in die klas. En dat vond ik eigenlijk nog het meest schokkende eraan. Dat ik denk van ja, als jij niet hier zit omdat je denkt dat je iets meer over de wereld wil leren, dat je uiteindelijk een soort waarheid wil bereiken, ook al is dat misschien heel moeilijk, wat doe je hier dan? Waarom ben je dan aan een universiteit? Waarom word je dan niet gewoon een talking head in de media, zeg maar, om je verhaaltje te pushen?
Ja, hier komen we dus eigenlijk op het punt, ja, de vraag, is de universiteit een politiek instituut waar verschillende ideologieën hun eigen verhaaltje kunnen vertellen en een soort propaganda kunnen voeren voor hun medestudenten en voor de rest van de maatschappij? Of is het een plek waar we de waarheid proberen te vinden? En ik denk dat dat ook een heel groot verschil is tussen de twee kampen in deze werkgroep. Omdat Marie bijvoorbeeld nu net zegt, de universiteit is toch een plek waar je die waarheid wil vinden. En als die grote linkse meerderheid die waarheid eigenlijk al lang overboord heeft gegooid, ook aan de hand van het postmodernisme, dan blijft er eigenlijk nog maar één ding over. En dat is de ideologie zoveel mogelijk verspreiden.
Ja, het uitgesproken deel van team identiteitspolitiek in die klas, die bleken eigenlijk te vinden dat een universiteit gewoon een manier is om je eigen narrative te pushen, zeg maar. Om je eigen activisme een beetje op de voorgrond te brengen. En zij zeiden dus van ja, nee, als iemand dan in hun ogen dan fascistisch is, dan zou je diegene sowieso niet moeten uitnodigen. Dat soort dingen horen niet op een universiteit. Maar omdat zij zelf daarvoor net hadden toegegeven dat een universiteit voor hun alleen maar een manier was om hun eigen verhaaltje in het daglicht te brengen, en niet bijvoorbeeld een kritische discussie waar een soort zoektocht naar waarheid uit zou moeten komen of zo, maar nee, iedereen probeert toch maar gewoon zijn eigen verhaal te pushen, ja, dan heb je ook meteen helemaal niet meer een grond om die andere sprekers te weigeren, zou ik zeggen, als je dat een beetje logisch wil bekijken. Want als jij zegt van ja, we willen een fascist niet uitnodigen, want het is gewoon onzin wat diegene zegt, dan kun je nog zeggen van oké, we willen niet totale onzin aan een universiteit hebben of zo. Maar als jij zegt van ja, iedereen zegt toch maar wat hij zelf wil en het gaat helemaal niet om waarheid en ik probeer gewoon mijn verhaaltje te pushen en die fascist die probeert zijn verhaaltje te pushen, ja, wat voor grond heb je dan nog om te zeggen, mijn verhaaltje verdient het wel om op een universiteit gehoord te mogen worden en zijn verhaaltje niet? En dat vond ik heel opvallend, dat zij zelf die fout in hun eigen redenering niet zagen. Zeg maar, als je geen criteria hebt waaraan je afmeet of iets een universiteit waardig is, ja, dan heb je ook geen reden meer om te gaan zeggen van jij wel en hij niet.
Ja, dit wat Marie nu zegt, vind ik eigenlijk heel erg logisch klinken, maar toch, wat ik dan niet begrijp is waar die woede vandaan komt. Die woede die ik ook heel erg in mezelf voel, als er dus een extreemrechtse spreker of iemand met racistische ideeën een podium krijgt op een universiteit, dan voel ik een soort boosheid en onrechtvaardigheid daarover. Maar als je het zo bekijkt zoals Marie het net uitlegde, dan is die eigenlijk een beetje onterecht.
Wat mij betreft moet je altijd kijken, waar komen verschillende meningen vandaan? Waar komt iemands perspectief vandaan? Want helemaal niemand heeft een neutraal perspectief wat mij betreft. Je moet altijd kijken in wat voor situatie deze mensen gesitueerd zijn en wat voor mogelijke gevolgen hun uitspraken kunnen hebben.
Om even op jouw vraag terug te komen, Laura. Dat je zei van het verhaal van Marie klinkt eigenlijk heel logisch, maar toch voel je een soort van woede als er een extreme rechtspersoon komt praten. Dat Pascal net die woede probeerde uit te leggen omdat hij gewoon wil laten zien, je kan niet denken dat je zonder gevolgen zomaar alles kan zeggen. Die rechtse racistische uitspraken hebben gewoon concrete gevolgen in de praktijk. Dat maakt de universiteit politiek voor Pascal.
Ik vind het ook interessant dat je eigenlijk de universiteit beschrijft als een plek waarin we ook moeten werken aan een betere wereld. Of waar we eigenlijk ook op een bepaalde manier politiek moeten bedrijven in de goede richting. Terwijl, denk je niet dat de universiteit ook juist een plek moet zijn die daar niet mee te maken heeft en waar juist discussies kunnen zijn tussen alle meningen die je maar kan bedenken?
Nee, want zeg maar, de universiteit kan niet politiek zijn. Want wat er gaat gebeuren als je zo daarover nadenkt en probeert de universiteit zo apolitiek mogelijk te houden, wat ga je dan doen? Je gaat dan Je blijft hangen in de status quo. En de status quo is racistisch. De status quo is seksistisch. En wat je dan, zeg maar, er is zoiets als neutraliteit is gewoon niet mogelijk. Je kunt of proberen het de goede kant op te laten gaan, daarvoor werken. Of als je dat niet doet, dan ben je slecht bezig. In de zin van dat je dan de status quo actief onderhoudt. De universiteit heeft een bepaalde plek in de maatschappij die haar door de eeuwen heen is toegekend. En ik denk dat de universiteit is bij uitstek het instituut voor weten en wetenschap en het vergaren daarvan en het bespreekbaar maken daarvan. En ik denk als zodanig heeft de universiteit ook bij uitstek een antwoord, heeft ook bij uitstek een verantwoordelijkheid om daar goed mee om te gaan. En ik denk dat je Ergens moet je rechtsgeluid, ik vind het een rare notie, maar ergens moet je rechtse meningen vast ook wel kunnen bediscussiëren. En moet je ook de mogelijkheid kunnen hebben om met dat soort mensen te spreken en ze idealiter te overtuigen. Maar ik denk niet dat op een universiteit alles moet kunnen. Ik denk niet dat absolute vrijheid van meningsuiting echt een noodzakelijk vereiste is om een universiteit te creëren die zo werkt als je dat wil.
Nou, wat Pascal hier dus zegt is dat de universiteit niet apolitiek kan zijn, volgens hem. Omdat als je de status quo behoudt, of een soort van, juist wat ik ook stelde in die vraag, dat je dus de universiteit een plek maakt waar alle meningen kunnen en mogen zijn en bediscussieerd kunnen worden, dan hou je dus vast aan de status quo. En die is volgens hem racistisch, seksistisch. En dan ben je dus ook politiek aan het bedrijven als je die status quo zo laat zoals hij is.
Ja, hoe je het op een andere manier zou kunnen zeggen is niet alleen de status quo behouden, maar een soort van het punt van Pascal afschilderen als politiek en het punt van Marie is gewoon neutraal. Dat hij zegt van nee, het is niet neutraal vs politiek, maar het is gewoon politiek tegen politiek.
En een apolitieke universiteit bestaat niet.
Ja.
Wat Pascal dus ook zegt is dat je de universiteit de goede kant op moet bewegen.
Zonder een vraagteken te stellen bij wat de goede kant is. Dus dat is...
Ja. En als je dus, mocht je een andere politieke mening hebben, dan zou daar dus ook geen ruimte voor zijn op zijn ideale universiteit.
En er is gewoon een groot verschil tussen het punt proberen te maken van, hey jongens, de universiteit is niet apolitiek. En de tweede stap die hij automatisch maakt is zeggen van, dus we moeten met z'n allen zorgen dat de universiteit de goede kant op gaat. Zonder ook maar, wat is de goede kant, zeg maar. Ik, dat wil ik ook niet in zijn handen leggen.
Ja, want als je dat zou doorvoeren, zouden dus alle studenten op de universiteit, of in ieder geval alle docenten, ook aan de linkse kant staan. En ik vraag me erg af hoe wenselijk dat is.
Ik wil graag ook een rechtse mening horen in mijn werkgroep.
Ja, die zijn er nog maar heel weinig.
Ja, Marie zei ook tegen mij in een ander gesprek van, ik word wel vaker op de UvA aangesproken als, hey, jij bent toch dat rechtse meisje bij filosofie. Dus blijkbaar is ze ook gewoon de enige die dat standpunt vertegenwoordigt. Terwijl het overal, zowel in de stemmen als in de media, heel erg vertegenwoordigd is.
Maar het is inderdaad wel dat ik een van de weinige mensen aan de UvA bij filosofie ben die af en toe in een werkgroep uitgesproken iets recht zei of zo. En dan zijn mensen wel vaker een beetje geschokt of een beetje beteuterd van, nou, ik ben tegen immigratie, hoe kan je dat nou zeggen, weet je wel. Maar ja, inderdaad, het is gewoon voor een universiteit, denk ik, goed als mensen verschillende meningen hebben. Die bijvoorbeeld ook in de klas bediscussieerd worden. En in die zin een beetje zonde als je bijvoorbeeld heel weinig rechtse mensen hebt. Ook voor linkse mensen die dan misschien minder face-to-face een keer een gesprek voeren met iemand die ergens anders over denkt. Die ergens meer fundamenteel anders over denkt.
Ja, het punt dat Marie hier maakt vind ik eigenlijk heel mooi. Het vat eigenlijk misschien wel samen waar onze hele podcastreeks over gaat, namelijk die discussie. En niet alleen discussie, maar ook de ruimte voor twijfel. Twijfel aan je eigen standpunt, aan je eigen ideologie, aan je eigen manier van kijken naar iets. En wat zij heel erg probeert te bevorderen is dat dat dus op de universiteit blijft en dat daar ruimte voor blijft. En dat je dus niet met z'n allen één kant op hoeft te gaan om een goede en productieve universiteit te hebben. En ja, ik weet niet, ik heb het gevoel dat we daar met de vorige aflevering over postmodernisme ook steeds op terugkwamen van, we moeten hierover blijven praten. En het ergste wat er kan gebeuren is dat we het niet meer met elkaar erover praten en er gewoon twee bubbels ontstaan.
En het liefste wat we willen laten zien is laten zien hoe oneens mensen het met elkaar zijn.
Ja, en dat het dus ook oké is. dat het ook heel interessant is. En als je gewoon met inhoudelijke argumenten daarover kan praten, dat is het mooiste van de wetenschap eigenlijk.
We horen nu telkens wel Marie, maar Marie was niet de enige rechtse minderheid in deze werkgroep. Er was ook een andere jongen, ook een student. En ook een iets oudere man, dat is wel vaker bij filosofiewerkgroepen. En die andere jonge jongen, die kwam vaak met voorbeelden om te provoceren.
Hij ging iets zeggen waarvan hij gewoon heel duidelijk wist dat het iedereen op de kast zou jagen. En dat is ook precies wat er gebeurde. Dus het ging over intersectionaliteit. En dat houdt dus kennelijk in dat verschillende slachtofferidentiteiten gecombineerd worden. Dus je bent, zoals identiteitspolitiek activisten dat dan zien. Ik zeg niet dat ik het zelf zo zie. Maar je bent dan vrouw en zwart en lesbisch en gehandicapt. En dan heb je echt het hele rijtje aan alles waar je slachtoffer in kan zijn. Heb je dan verenigd in één persoon. En dat snijdt elkaar dan. Dus dat is dan het intersectionele aspect eraan.
Wow, oké, dat klonk wel een beetje kort door de bocht. Zou jij intersectionaliteit ook zo definiëren?
Intersectionaliteit is eigenlijk op een bepaald moment geïntroduceerd in de identiteitspolitiek om te laten zien, we hebben niet alleen feminisme of racisme als twee soort van gescheiden delen, maar in mensen zelf zijn gewoon kruispunten van, oké, bijvoorbeeld en last van racisme en van patriarchie als je een zwarte vrouw bent. Of op heel veel punten kunnen deze verschillende onderdrukte in de tijd elkaar kruisen. En we hoeven niet meer zo in hokjes daarover te denken.
En die jongen die zei toen van, hoe ga je daar nou als activist, hoe ga je daar nou mee om als verschillende identiteiten, als die dan elkaar dwars liggen, als die elkaar zeg maar bestrijden. Dus en het voorbeeld wat hij dan gaf, bijvoorbeeld dat je nu ziet dat er dan steeds meer geweld wordt gepleegd tegen homo's en dat wordt dan gepleegd door moslims. Dus hoe zou je dat dan duiden als identiteitspolitiek activist? En hij vroeg het zo op zo'n hele vragende manier. Maar die hele klas die ontplofte gewoon meteen een hele discussie. Er is niet zoiets als de islam, dat kan je niet zeggen. En dat zei hij ook helemaal niet. Maar hij zei gewoon van, hij trok zijn handen ervan af. Ik stelde alleen maar de vraag, weet je wel. Een enorme discussie in die klas. En toen was er dus die oudere meneer die daar iets over ging zeggen. En die zei van, moslims, kijk, je moet het gewoon zo zien. Zij zijn 600 jaar later begonnen dan wij. Dus zij lopen gewoon nog 600 jaar achter. Weet je wel, zo bracht hij het een beetje.
En we moeten nog even wachten, zeg maar.
Ja, precies. Als wij nog eventjes afwachten, dan komen zij vanzelf ook bij een verlichting waarin ze allemaal leuk en aardig gaan doen, zal ik maar zeggen. Of je het daarmee eens bent, is even niet de vraag. Maar wat mij betreft is het wel een soort aardige manier om naar een probleem te kijken, toch? Want je zegt eigenlijk van, mensen kunnen er zelf niks aan doen dat ze nu eenmaal in een religie zitten die achterloopt. Dus als zij dan nu nog wat dingen doen die wij als achterlijk beschouwen, dan komt dat uiteindelijk vanzelf wel goed. Ik bedoel,
het zijn geen inherent slechte mensen.
Precies. En zelfs, hij zegt zelfs van, het is geen inherent slechte religie of zo. Ja. Hij zegt van, uiteindelijk alle religies ontwikkelen zich hetzelfde en uiteindelijk komt het allemaal wel goed. Nou, ik weet niet of dat waar is, maar het is in ieder geval niet een heel hatelijk, racistisch standpunt of zo, zou ik zeggen. Maar dat werd in die klas dus wel compleet zo ervaren.
Bij dit voorbeeld zien we ook weer een soort van de totale tweesplitsing tussen deze standpunten. Want Marie probeert hier juist heel erg uit te leggen van, is toch helemaal niet zo racistisch? Het is toch best wel mainstream mening en al dat soort dingen. Terwijl aan de andere kant van het spectrum, wat er is gebeurd, is dat na deze specifieke werkgroep waar ze nu naar verwijst, waarbij die man dus zei van, de islam loopt gewoon 500 jaar achter, is er een mailtje gestuurd naar de docent, waarin werd uitgelegd, ik vind niet dat dit gezegd kan worden in een werkgroep, en jij als docent had eigenlijk niet per se dit moeten silencen, maar wel hier veel meer mee moeten doen dan je hebt gedaan en erop moeten wijzen dat dit eigenlijk niet gezegd kan worden.
Dus we spreken dat zo'n uitspraak ook kwalijk kan zijn.
Ja.
Dat staat inderdaad echt heel ver van elkaar.
Ja.
Iets wat Marie
totaal
ziet als een mainstream mening, dat andere mensen uit de werkgroep dat eigenlijk daar niet eens een platform voor willen bieden.
Ja, of dat ze in plaats van zeggen dat is best wel een mainstream mening, gewoon het zo ver een mail hebben gezien aan de docent van wow, dit kan eigenlijk niet.
ja, of je het er nou mee eens bent of niet, het is wel echt een hele mainstream mening, toch? Je zou bij wijze van spreken, iedereen zou een oom kunnen hebben die op een verjaardag zoiets als dit zegt.
Ja.
En de geschoktheid van die klas bij het horen van deze mening, dat was voor mij ook echt, ik dacht van, wauw, spreken jullie wel eens mensen die niet filosofie studeren aan de UvA en die niet het maagdenhuis bezetten, zeg maar.
Die tweesplitsing die we hier eigenlijk zien bij dit voorbeeld, geeft me bijna het idee dat de visies van die twee groepen zo verschillend zijn dat een discussie, die inhoudelijke discussie waar we nu de hele tijd op zitten te hameren, dat het eigenlijk daar naartoe moet gaan, gewoon niet mogelijk is, omdat er een hele, echt twee verschillende wereldbeelden zijn. En ook, waar we het net over hadden, gewoon twee verschillende manieren om je argumenten te onderbouwen, namelijk met wetenschappelijk onderzoeken of juist niet.
Ja, dat was dus voor mij zo chockerend aan die werkgroep van, hier is no common ground whatsoever, zeg maar. En als het deze kant opgaat, wat gaan we dan doen? Weer iedereen die op zijn eigen eilandje soort van met elkaar eens is of niet. En dat er dus dat ik die brug nergens zag.
Ik schrok ervan dat iemand dat daadwerkelijk zei. Ik bedoel, in eerste instantie een soort van holy fuck. Maar het is natuurlijk helaas niet heel erg bijzonders dat mensen dat soort dingen zeggen. En als ik het me goed herinner, wat er toen gebeurde, is dat met mij de helft van de werkgroep zich zo voelde.
Ik bedoel, niet iedereen uit die werkgroep had dat mailtje gestuurd, snap je? Dus er was ook misschien een hele grote middenmaat die wel hierover in gesprek wilde gaan, of die niet dat mailtje had gestuurd. Dus dat moeten we ook wel bedenken.
Ik denk dat je zoiets als wat die oude man zei, dat moet je gewoon niet zeggen. Het is gewoon echt veel te laat om dat soort dingen nog te zeggen. Dus wat mij betreft had je dat best kunnen weren. Maar ik bedoel, uiteindelijk schiet je daar ook niks mee op als het met die persoon te praten valt. En dan lijkt het me wel dat het beter is om in dat soort situatie dat bespreekbaar te maken. Al is het moeilijk, al en vooral moeten wij het bespreekbaar maken die daar niet direct door onderdrukt of beïnvloed zijn. Maar moeten wij gewoon het werk doen en zeggen, oké, luister even, dat zeg je niet. En bijvoorbeeld weer, nou ja, kijk, gelukkig zijn er nog, of 5 jaar geleden was dat, ik weet niet in hoeverre dat nu nog is, bepaalde uitspraken die heel erg bijvoorbeeld nationaal-socialistisch zijn, waar mensen gewoon zeggen, wow, dat kan niet. Ja, dat soort shit moet je weren, maar ik weet niet. Ik vind het lastig om te zeggen.
Misschien moeten we ook hier heel veel zeggen van, ook Pascal heeft niet eens een antwoord hoe om te gaan met dit geluid. Hij zit ook vast, zeg maar.
Hij vindt ook misschien het moeilijk om het echt helemaal te weren. En hij vindt het ook moeilijk om daar dan een scheidslijn tussen te maken van wat moet je bespreken en wat moet je gewoon uitsluiten.
Hij ziet ook een gevaar van het gewoon weren zonder gesprek. Maar hij vindt het ook heel moeilijk om opeens dat geluid weer helemaal te legitimeren. Omdat hij ook uitlegt van, we hebben juist iets bereikt door met z'n allen te zeggen van, zoiets kan echt niet meer gezegd worden.
Ja, zoiets kan helemaal niet meer gezegd worden. Dat heeft natuurlijk ook heel erg te maken met de geschiedenis, waarin dat soort dingen wel gezegd konden worden en ook nageleefd werden eigenlijk.
En heel grote gevolgen hadden.
Ja, en daar komt, dat is ook het, dit hele gedachtegoed en het idee dat je dit soort uitspraken moet weren, dat komt niet zomaar uit de lucht vallen, maar dat is natuurlijk een gevolg van ten eerste een hele lange geschiedenis van slavernij, onderdrukking en vervolgens echt een strijd om die dingen erkend te krijgen en ook een soort van nieuwe weg in te slaan.
En hij is hier ook denk ik heel bang dat wat we hebben bereikt, wat hij ook zelf zegt van, iedereen, we hebben gewoon een heel grote groep bereikt die zegt, dit soort dingen kunnen we echt niet meer zeggen. Maar de laatste 5 jaar lijkt daar ook weer een soort van afbrokkeling plaats te vinden.
Nou ja, het punt is eigenlijk vrij duidelijk. Mensen roepen niet zomaar, oké, we moeten nu geen racistische dingen meer zeggen of we moeten geen antisemitische dingen meer zeggen. Want er is een geschiedenis van 300 weet ik veel jaren kolonialisme en er is gewoon de Shoah geweest en nog geen 80 jaar geleden. En dan moet je dat onder ogen kijken als je zegt, we gaan geen antisemitische dingen meer zeggen op universiteit. En wat mij betreft is dan vrijheid van meningsuiting veel minder belangrijk dan wat deze mensen precies gaan zeggen. En dan kun je over veel verschillende dingen gaan nadenken. Mensen proberen bijvoorbeeld conceptuele verschillen te maken tussen hate speech en free speech. Dat free speech dus wel mag, maar wanneer het hate speech wordt, dus wanneer het onderdrukkend wordt of antisemitisch of racistisch, dat het dan niet meer gezegd kunt worden. En ik vind dat eigenlijk een heel vruchtbaar onderscheid.
En waar is dan precies die grens tussen deze persoon doet aan free speech en deze doet aan hate speech? Want dat is een hele moeilijke vraag, kan ik me voorstellen.
Ja, ik zit zelfs niet zo heel goed in die theorie, moet ik zeggen. Maar ik denk, en het is ook, ik kan me voorstellen dat het een heel lastig onderscheid is. En ik vind het ook soms moeilijk om de grens te trekken. Al denk ik, al heb ik zoiets van, nou ja, it's better to be safe than sorry.
Hier benadrukt Pascal dus eigenlijk dat hij de vrijheid van meningsuiting ondergeschikt vindt aan de gevaren die bepaalde uitspraken met zich mee kunnen brengen.
Ja, en daarin wijst hij dus ook weer al op de geschiedenis van, we moeten leren van onze fouten en de kiemen van extreem rechtsgeweld kunnen al liggen in hate speech of een rechtse spreker die komt op de universiteit.
En daarom vindt hij eigenlijk dat die vrijheid van meningsuiting dus niet het allerbelangrijkste is, omdat het ook heel veel gevaar met zich mee kan brengen.
Alleen is het heel erg onduidelijk wat is ondergeschikt of niet belangrijk. Moeten we dat totaal inperken? Wat mag wel, wat kan niet? Die vraag is nog steeds niet beantwoord.
Ja, we moeten dus eigenlijk uiteindelijk naar een situatie waarin we ervoor zorgen dat iedereen zich veilig voelt om te zeggen wat hij wil. Maar ook dat iedereen zich veilig voelt met wat er gezegd wordt.
Maar ik denk nog steeds dat het een goed idee zou zijn om in de eerste sessie misschien de verschillen van mening te erkennen. En dan af te spreken hoe je daarmee om zou gaan als je een werkgroep wil hebben met mensen die niet alleen maar bijvoorbeeld al overtuigd zijn van hoe belangrijk identiteitspolitiek is of dergelijke dingen. En waar je ook voor moet zorgen is gewoon dat niet één werkgroep, laten we maar zeggen, bijna aan de hele UvA, de ruimte is waar het over al die dingen moet gaan. We moeten het gewoon veel vaker over die dingen hebben. We moeten het veel met veel meer mensen over al die dingen hebben. Het is sowieso al, zeg maar, er is al zo'n limiet en zoveel druk op die werkgroep, omdat je het opeens over al deze onderwerpen moet hebben in een 12 EC-vak. Dat gaat ook nergens over, snap je? Afspraken maken en misschien ook van tevoren al over nadenken. Oké, wil ik nou gewoon binnen die theorie of dat theoretisch kader of en dergelijke blijven en het gewoon intern erover hebben, dan moet ik aan Marie en de andere mensen vragen. Ik snap dat je het niet ermee eens bent, maar daar gaan we het nou even niet over hebben. Of je moet dus van tevoren zeggen, oké, nou, we erkennen dat er verschillen van meningen zijn. We moeten het erover hebben, maar we moeten het op een manier op een manier doen die een zinvol gesprek überhaupt mogelijk maakt.
Dus meer gewoon erkennen, we zitten hier met heel veel verschillende meningen en wat gaan we daarmee doen? In plaats van dat de hele tijd laten doorsijpelen doorheen de werkgroep en er niet echt iets productief.
Ja, en ik bedoel, als we het om het maar ook een beetje concreter te maken, je moet dan ook afspreken dat bepaalde dingen, zeg maar, je kan dan ook gesprekregels maken zoals je moet geen ad hominems doen of zo bijvoorbeeld. Ik kan me niet herinneren dat het in de werkgroep gebeurd is, maar slechts in de discussies daarna. Maar dat je dan gewoon echt zorgt voor een zo veilig mogelijke gesprekssituatie. Vooral voor mensen die daar om bepaalde redenen extra moeite mee hebben. Zij het omdat zij zich niet helemaal comfortabel voelen. Of zij het omdat zij gewoon fucking offended zijn door bepaalde dingen die daar gezegd kunnen worden. Moet je daar gewoon voor zorgen dat er zoveel mogelijk mensen een veilige gesprekssituatie ontstaat waarin vooral ook zij die vandaag de dag nog steeds in de geschiedenis niet zoveel hebben kunnen zeggen, niet zo goed gehoord zijn, hun dingen kunnen zeggen en je daar dan in een zinvolle discussie over gaat. Of dat je, als het niet werkt, zegt van, oké, duidelijk praten wij langs elkaar heen. En dat is niet omdat we elkaar niet begrijpen, maar omdat ik het gewoon fundamenteel oneens ben met jou. Ja, dan moeten we over nadenken hoe we daarmee omgaan.
Ja. Nou ja, ik vind dat een safe space echt precies niet is wat een werkgroep aan een universiteit moet zijn. Het is juist de bedoeling, zeker bij filosofie, dat je kritisch discussieert en in aanraking komt met standpunten en ideeën waar je daarvoor misschien nog nooit over nagedacht had en die je misschien in eerste instantie wel schokkend vindt. Dus ja, als jij van een werkgroep filosofie een safe space wil maken, dan zou ik zeggen dat je daar zo snel mogelijk mee op moet houden.
Interessant idee is zo'n safe space. klinkt ook misschien als een eventuele oplossing voor het probleem of de paradox waar we het net over hadden. Alleen in deze werkgroep was er eigenlijk voor niemand een safe space. Nog voor de rechtse mensen, want zij werden heel vaak heel snel aangevallen op de dingen die ze zeiden. En ook was er niemand die oprecht luisterde naar hun standpunten. En aan de andere kant waren er ook rechtse mensen die juist dingen gingen zeggen om te provoceren. Dus daar was ook geen goed gesprek.
Ik vond dat ook niet een safe space. Er werd ook niet. Ik vond ook niet dat er zo gereageerd werd, weet je, door de identiteitspolitiek. Het team identiteitspolitiek, zal ik maar even noemen. Die reageerde ook niet zo van je mag dit niet zeggen. Maar ze werden gewoon heel boos. En inderdaad duidelijk heel geëmotioneerd erover als ze iets hoorden waar ze het niet mee eens waren.
Ze betrokken het op hun eigen persoon, bedoel je?
Nou ja, dat waren in ieder geval heel gepassioneerd en ze reageerden heel fel. Maar ze reageerden wel met argumenten, zeg maar. Ze probeerden in principe wel te discussiëren. Alleen, ja, ze waren met zo'n overweldigende hoeveelheid en ze waren zo kwaad dat dat voor mij een reden was om te denken van oké, jongens, laat maar. Als er zo wordt gereageerd, hoeft het niet meer.
Oké, Marie zegt dus dat er wel discussie was op zich, maar dat het meer ging over de manier waarop die discussie gevoerd werd. Dat die Marie gewoon helemaal wegdrukte.
Ja, dat was inderdaad zo. Er werd veel feller op haar gereageerd dan op anderen. Daar was echt een heel duidelijk onderscheid in te maken. Maar je kan ook niet ontkennen dat in de tijdspolitiek. Het is niet iets waar je op een afstandelijke, theoretische manier over kan praten.
Nee.
Het gaat over onderdrukking. Het gaat over echt politiek en politieke strijd. Dus ik schrok er ook niet van dat die mensen zo reageerden.
Ja.
En ik vind het ook juist interessant om niet alsof te doen dat het alleen maar een theoretisch iets is. Het is zo vermengd en dat mocht ook bestaan in die werkgroep. Het politieke is persoonlijk.
Maar als dat ervoor zorgt dat Marie geen zin meer heeft in de discussie. Ik bedoel, natuurlijk mag je emotioneel zijn over onderwerpen. Dat is je goed recht. Maar juist als je zo een safe space zo voor staat, dan is het geen goed resultaat dat er iemand gewoon zich terugtrekt uit de discussie uiteindelijk.
Klopt. En misschien juist iemand die je zou willen overtuigen of die je zou willen uitleggen waarom je het belangrijk vindt.
Ja, ik denk ook het is aardiger om niet zo te reageren, maar het is ook gewoon leuker voor de discussie in de klas, denk ik. Want na die eerste werkgroep dacht ik dus echt van oké, laat maar, weet je wel. Ik doe dit vak omdat ik nog wat punten nodig heb.
Ja.
Ik zie het niet als mijn taak om hier in de klas deze mensen te gaan zitten overtuigen of een soort ander standpunt te gaan verdedigen. Weet je, als jullie zo reageren, dan hou ik wel gewoon mijn mond.
Ja.
Dus ja, zoveel heb ik niet meer gezegd de rest van de werkgroepen. En ja, het lijkt mij, ik persoonlijk vind dat gewoon jammer en niet per se voor mezelf. Want ja, als ik heel graag wel in discussie had willen gaan, dan had ik dat natuurlijk wel gewoon kunnen doen. Maar ja, ook voor de hele discussie in de klas, zeg maar. Want waar kun je nog een goede discussie over voeren als alles wat ook maar een beetje afwijkt van een soort extreem identiteitspolitiek standpunt echt. Ja, volgens mij, hoe zeg je dat in het Engels? Shout it down, zeg maar. Ja, kijk, het is natuurlijk voor de wetenschap. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen dat als één soort van gedachtenstroming daar heel erg overheersend wordt, dat dat niet positief is. Omdat je graag wil dat mensen kritisch zijn op elkaars onderzoek bijvoorbeeld en op elkaars standpunten. En ja, als je dan minder kritiek krijgt omdat één groep veel groter is dan de andere, dan kun je misschien in een soort van wat is het woord daarvoor? In een soort tunnelvisie komen waarin standpunten die er heel fundamenteel tegenin gaan minder bediscussieerd worden. En dat de discussie zich meer richt op kleine fringe issues rondom jouw gedachtenpatroon.
Oké, we hebben nu heel duidelijk steeds gehoord van Pascal waarom het niet kan. Maar Marie blijft eigenlijk het punt bovenhalen waarom wij deze podcast maken. Namelijk, maar we kunnen niet niet meer luisteren naar mensen waar we het niet mee eens zijn. Dat is de reden waarom de universiteit zit. En dat vinden we gewoon zo belangrijk en prikkelend. En we merken bij onszelf dat we steeds meer in die linkse bubbel zitten. Ja.
Ja.
En dat eigenlijk ook een politiek gevaar in zich heeft. Dat mensen niet meer naar elkaar luisteren. Net zoals, hoe kon Trump verkozen worden? Of hoe heeft Wilders zoveel stemmen? Dat ik daar op geen manier een antwoord op kan formuleren, omdat ik nooit met die mensen spreek.
Ja.
Dus dat is weer opnieuw wat Marie hierboven haalt, wat echt de reden was voor ons om ook deze podcast te maken.
Ja.
Als je zegt dat de functie van een universiteit is om dingen te bediscussiëren en op een of andere manier wetenschap te maken en weten te vergaren. Waar heb je dan, als het echt om hate speech gaat bijvoorbeeld, waar heb je dat voor nodig? Hate speech is, dat zie je telkens maar weer, empirisch niet waar. Dus de enige waarde die je daaraan toe zou kunnen kennen is dat je dat dan bespreekbaar zou maken. Maar zoals we hebben gezien in die werkgroep, gaat dat ook vaak op een heel erg werkt dat niet goed, omdat mensen niet echt in staat zijn of niet het belang inzien of de tijd er niet voor hebben om daarop in te gaan. En ik denk dan dat ten eerste moet je dan zeggen, oké, als je daar niet fatsoenlijk mee om kan gaan, dan moet je dat gewoon in eerste instantie niet laten gebeuren. In tweede instantie denk ik gewoon dat de universiteit ook, zeg maar, met de rol die zij in de maatschappij vervult en met de resources die haar toegekend zijn en met het zeg maar soort van materiële en immateriële kapitaal dat zij ter beschikking heeft en kan verlenen aan de mensen die uiteindelijk een diploma van haar krijgen, dat zij dus een bepaalde verantwoordelijkheid heeft ook om de maatschappij te beïnvloeden en wat mij betreft de goede kant op. Mm-hmm. Ik bedoel, als je vraag nou is, hebben we betere dingen te doen dan naar rechte mensen luisteren? Dat zou ik wel zeggen. Maar heeft dat een bepaalde gevaar in zich? Of moeten we gewoon kijken wat we met die mensen moeten doen? Ja, dat moeten we ook doen. Maar dat is gewoon, ik denk dat is ook aan ons. Ik was er nog over aan het nadenken of ik deze uitnodiging moest aannemen en niet moest gaan zeggen, hey Eva, sorry, ik vind het heel erg, ik waardeer het heel erg dat jij mijn mening hierover wil horen, maar er zaten ook niet-witte mensen in die werkgroep. Waarom vraag je niet aan hen over wat zij hierover denken? En ik ben uiteindelijk tot de conclusie gekomen, net op de fiets hier naartoe eindelijk, dat dus misschien is wat ik had moeten zeggen. Maar als we het hebben over rechtsgeluid op de linkse universiteit, nou ja. Kijk, wat mij heel persoonlijk betreft, ik hoef van rechtsgeluid niet meer zo heel veel te hebben. Maar in enige, hoe moet ik dat zeggen? Rechtsgeluid dat zich binnen bepaalde grenzen beweegt. En je kunt het erover hebben of dat kan of niet. Maar stel dat het kan, dat mag voor mij best ook op universiteit zijn. Dan kun je daarmee dan het debat aangaan of wat je ook belangrijk vindt daaraan. Maar er zijn gewoon heel veel dingen die wat mij betreft op de universiteit helemaal niet meer gezegd moeten kunnen worden. En vaak wordt dat dan gewoon, vaak wordt dat met elkaar verwisseld.
Pascal heeft eigenlijk doorheen de podcast heel erg gehamerd op het politieke gevaar dat erin zit om rechts zomaar vrijuit te laten spreken op een universiteit in de naam van vrijheid van meningsuiting. En ik ben op zich heel blij dat standpunt tegenover dat van Marie is te komen staan. Maar wat ik een beetje frustrerend vind is dat er nergens in de podcast eigenlijk het andere politieke gevaar is genoemd. Namelijk het gevaar dat insluipt om niet meer te luisteren naar standpunten die anders zijn dan de jouwe. En daar gewoon op voorhand uit te sluiten. Daar zit namelijk ook een heel groot politiek gevaar in.
Ja, en ik denk dat dat gevoel er heel erg voor heeft gezorgd dat we dit onderwerp hebben gekozen voor de tweede aflevering. Dus dat we heel erg de argumenten van Pascal begrepen, maar toch een soort ongemak voelden over de manier waarop dat rechtse geluid dan helemaal gesilenced werd, zeg maar. En dat ongemak, nou ja, dat heeft Marie, denk ik, voor ons verwoord.
En wat ik daarvan erken, zeg maar, dat ongemak waar jij het net over had, hoor ik ook eigenlijk steeds vaker omheen. Bijvoorbeeld als ik vakken volg over politieke filosofie, dan bijvoorbeeld over migratie, en dan hoor ik mensen letterlijk zeggen in de collegezaal, waarom lezen we geen eenrechtse spreker?
Terwijl dat dus linkse mensen zijn.
Precies.
Ja, die eigenlijk zelf dus ook een beetje snakken naar dat rechtse geluid, ja, ook van, al zijn ze het er niet zelf mee eens.
Ja, hoe zit het in elkaar? Wat zijn de argumenten? Gewoon ja. Die confrontatie eigenlijk willen.
Ja. Ik denk dat het daarom ook wel goed is dat we dit onderwerp voor de podcast gekozen hebben. Maar we zijn er ook achter gekomen hoe ongelooflijk complex het is. Vooral omdat we zelf heel graag objectief wilden zijn in deze podcast. En dat eigenlijk ontzettend moeilijk bleek te zijn. Omdat we nou eenmaal niet objectief zijn. En dat we ook heel vaak eigenlijk tijdens het opnemen of tijdens het terugluisteren van de opnames onszelf hoorden praten. Of Marie of Pascal hoorden praten. En eigenlijk zo er tegenaan liepen en bang waren om dat wat er gezegd werd een platform te geven. En dat we ook in onszelf eigenlijk die botsing de hele tijd voelden en ook met elkaar soms wel. Het was echt een ontzettend complex proces, vond ik. Wat ik heel graag wil dat het gaat doen, is eigenlijk gewoon de twee punten laten zien. En wij weten het eigenlijk ook niet. Wij zien alleen maar de complexiteit en willen de complexiteit laten zien. En de luisteraar soort van de vrijheid geven de standpunten te overwegen. En misschien ook nieuwe argumenten te verzinnen hierover. Maar niet een soort voorgekoud antwoord te geven. En ik hoop dat dat wel gelukt is.
Precies, en daarom ben ik ondanks die complexiteit en de moeilijkheid ook gewoon blij dat we alsnog de aflevering hebben gemaakt. En alsnog wel steeds met dat ongemak zijn blijven vertrekken van oké, maar er gaat hier iets mis. En kunnen we dat niet op een manier laten zien eigenlijk.
Ja.
Dit was de tweede aflevering van de podcast De Onvolmaakte Universiteit. Met dank aan Isidor Illich voor de techniek, Jontan Luger voor de muziek en Salto Amsterdam.
Als je meer wil horen, abonneer je dan op onze podcast via iTunes of een podcast-app. En volg ons ook op Facebook, waar je je mening over onze onderwerpen kan delen. Meer informatie vind je op www.deonvolmaakteuniversiteit.com. Volgende week zijn we terug met aflevering 3, De Neoliberale Universiteit. Over de invloed van marktwerking op het doen en laten van docenten en studenten.